Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Harry Starren en Glenn van den Burg.
Als de week begonnen is, en dat is elke maandag, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij hier in Hilversum café, zoals de Vlamingen zeggen. En elke maand bespreken wij dan ondertussen zijn het er drie geworden, een groot thema in ons werkende leven. Nou, de lijst wordt steeds langer. Ik doe het nog één keer, denk ik, want dan de volgende keer is hij zo lang, dan is het gewoon de helft van de uitzending voorbij. Eerder hadden wij het in Café Forum over afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie, jeugd, kiezen, liefde, lust, moed, moraal en mededogen, narcisme, nederigheid en naastenliefde. En de laatste keer ging het over ondernemen, overheid en openbaarheid. En als je goed hebt geluisterd, dan merk je dat het nu een soort drie eenheden zijn geworden. En in deze aflevering hebben we het over publiciteit, profileren en public relations. Te gast zijn Guido van Ispen. Hij is Senior Executive Leadership Consultant en Boardroom Advisor. En dan gaat straks wel vertellen wat dat eigenlijk precies is. Anoushka Biekman, die doet dingen die wat beter te begrijpen zijn. Senior Adviseur bij Logius. Raadslid in Schiedam. En ook nog voorzitter van het Landelijk Diversiteitsnetwerk van D66. Fantastische partij trouwens. Geen voordeel voor mij. En we doen dat natuurlijk allemaal onder de bezielende leiding van de heer Harry Starren.
People Power met Harry Starren.
Ja, het is later dacht ik nog, Glenn, Dat kan ook nog bij pers en dat kan ook nog bij promotie. Dus die P's, als je ze eenmaal te pakken hebt,
het komt uit de
marketing bijna. Hè? Dus die P's, weet je, want ik de ene dacht ik, waarom heb ik
het
zo
waren de vier,
zoeken?
Toen werden het de zes.
En zes, de marketing bij te houden. P's, ja. Jij zit zelf natuurlijk in de promotionele sfeer, want terwijl je dit doet als een quasi-hobby. Ja, je doet heel goed, hè, zeg ik even.
Oh, dankjewel.
Ja, dankjewel.
Is dat profileren?
Dit is profileren. En het is bovendien ook leuk om te doen. Maar de mensen vinden het niet zo leuk. Maar nu, dit is ook promotie voor jouw overige activiteiten. Ja. Dus in zekere zin is dit een manier ook om je te tonen. Want je doet ook, je doet meer dan dit programma op maandag, hè, mag ik hopen. Wat doe je eigenlijk?
Dit op maandag. Dus People Power op maandag. Twee uur, al 7 jaar. Aflevering 447 of zo. Ja. Daar ergens zijn we. Op vrijdag maak ik 2 programma's over duurzaamheid. Hartstikke leuk.
Oh, dat is meer dan
Groene Groeiers en Impact. En dan maak ik nog een heleboel podcasts voor klanten.
Dat is eigenlijk
klanten.
Jouw business, of niet? Nou, en evenementen?
Alles.
Okay.
Ja, evenementen, maar even niet. Hè?
Dus het is een beetje, dit is wel jouw thema, denk ik, toch?
Jij weet het voordeel van als je dit soort dingen doet, dat geldt ook voor dagvoorzitters, is dat je publiek, dat is eigenlijk ook je marketing. Dus dat is heel handig.
Het grijpt in elkaar. Het een is bijna het ander.
Ja, maar als je inderdaad, als je werk doet ergens stil in een hoekje. Ja. En niemand
dan
ziet
je
het. Dan moet je daar je best voor doen.
Ja. Want bij jou zit het in de aard van je werk.
Ja. Okay. Bij jou ook een beetje, toch?
Bij mij ook. Ja, ik weet ook niet precies.
Zullen we het ook even over de gasten hebben?
We gaan het over de gasten hebben. Ik heb al met ze gesproken. Guido van Ispen ken ik al veel lang. Ik weet eigenlijk niet zo lang al dat ik niet weet waarvan. Dat is al een goed teken.
Oh ja.
Goede man, vind ik. En Anoushka Biekman ken ik niet. En dat maakt het wel leuk. Maar het is een tip van Guido. Dat wil ik wel eerlijk zeggen. Want als zij straks natuurlijk enorm geprofileerd naar buiten komt.
Dan wil ik
de eer natuurlijk ook een beetje met hem delen, Guido. Ik wou beginnen met een klein gedichtje. Wat ik heb opgeduikeld. Eus Rovers. En het is een kinderlijk handschrift. Dus het is niet van een ouder iemand. Het is Valentijnsdag. En ik vond het schattig. Ik ga zo meteen wel over het onderwerp praten. Maar eerst even dit. Heeft u alles kunnen vinden, meneer? Vroeg de cashière aan een klant. Bijna, zei de klant. Alleen de liefde van mijn leven nog niet. Hij moest lachen om zijn eigen grapje. Afdeling houdbaar kassa 4, riep de cashière door de microfoon. Kassa 4. De cashière glimlachte. Gerda komt er zo aan. Ze is nog vrijgezel. Succes, hè? Spaart u zegels? Kijk, dat vind ik nou mooi.
Mooi.
En dat dan Gerda ook echt komt en zo. En dat ze dan
dat ook nog verliefd worden. Ja.
Ik ben zelf nogal publiciteitsgevoelig. Ik heb makkelijk de publiciteit in mijn leven kunnen vinden, denk ik zelf. Hè. Dus ik heb daar, denk ik, gevoel voor. Maar ik ben oud genoeg om te zeggen dat wij in Nederland elkaar hebben wijsgemaakt dat wij een land waren van bescheidenheid. Herinner je dat nog? We zeiden tegen elkaar, je kan hier nooit je hoofd boven het maaiveld uitsteken. En ongemerkt mag je niet meer meedoen als je niet heel vaak je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Dus het is eigenlijk andersom. Wij waren vroeger een land zonder awards. Hè. Er werd nooit lintjes, was het enige zo'n beetje. Hè, zo rond de Koninginnedag. Maar awards hadden we niet. Nu hebben we de omroepman van het jaar. De journalist, de aankomend journalist, de researchjournalist. Nou, van alles is een award. Dus wij zijn van een bescheiden. Mijn vader had alleen een achternaam bij Philips en een personeelsnummer. Dus het nummer was vaak nog belangrijker dan je achternaam, maar een voornaam kenden ze niet. En in de fabriek was je niemand. Hè? Je stond in de rij bij dat apparaat.
De ponsapparaat.
Ja, de ponsapparaat. Dus je had geen. En nu kan je niet leven zonder je te profileren. Het wordt je verweten als je onbekend bent. En het wordt je ook verweten als je te bekend bent of om het verkeerde bekend bent. Want je loopt natuurlijk boven dat maaiveld wel gevaar. Publiciteit. Profileren. In elk vak word je. En ik weet nog dat het begon in Nederland. Als ik het goed heb onthouden met Huub van Zwieten. Die ik nog steeds ken. En die had een boek. The Brand Me. Dat was het merk ik. Dus je moest met jezelf omgaan als een soort merk. Je moest je positioneren. In de politiek is dat gewoon. We gaan er met Anoushka over praten natuurlijk. Want die zit in de politiek. En die moet dat dan kennelijk ook doen. En Guido volgde de politiek vanuit de ANP. Was hij directeur, zouden we haast vergeten. En ik ben eigenlijk benieuwd wat de voor- en achterkanten zijn van die publiciteit. Ik denk dat de P van perversie aan de orde is. Dus dat we doorgeschoten zijn en dat mensen met een laag profiel, introvert, binnenvetters, dat die eigenlijk niet mee mogen doen. En dat die bij functioneringsgesprekken onmiddellijk worden afgetikt. Ik heb zelfs gehoord dat iemand tijdens een functioneringsgesprek, dat dus de baas zei, je fonkelt niet. Ik mis de twinkeling in je ogen. Ik denk, het gaat al zo ver. Dat je uitstraling moet hebben, de X-factor zal ik maar zeggen. En je bij God niet weet hoe je dat dan moet creëren. En als je dat gaat doen en je bent er niet van, dan word je eigenlijk heel kunstmatig en nagemaakt. Krijg je dat als verwijt? Guido, je zit te knikken. Dat kan een ouderdomsverschijnsel zijn.
Dat zou zomaar kunnen, Harry. Het kan ook zijn dat als je op een kruk zit, dat je dan automatisch je balans een beetje zoekt.
Het is een soort kroeggesprek. Hè? Maar wat ging er door je heen toen ik zo vol van het onderwerp en mijzelf was?
Nou ja, kijk, het eerste wat natuurlijk door me heen gaat is van alles wat ik weet wat jij zegt van vroeger, ja. Denk ik, dan ben ik ook van vroeger een deel.
Ja, ja, we zijn generatiegenoten, vermoed ik. Hè?
Ja. Ja, en dat houdt dus ook in dat je, en ik ben ook heel benieuwd hoe Anoushka er dadelijk mee omgaat.
Ja.
Maar als je generatiegenoten bent, dan heb je heel veel stappen samen meegemaakt.
Ja.
En dus als ik naar mijn zoon kijk, die is 21. Ja. Die heeft heel veel dingen waar jij het over hebt. Kent hij gewoon niet. Hij,
nee. Hij Vietnam niet. Zegt hem niks. Daar kun je mee op vakantie.
Misschien weet hij nog wel iets van geschiedenis. Maar hij heeft een heel andere kijk op publiciteit. Op hoe hij zich profileert. Hoe hij profileerd wordt. Wat dat allemaal betekent dan ik dat toen had. Ik heb ooit bij Anne van der Meijden. Misschien zeg je ook
iets. Ja, dat was een dominee. Hè?
Een dominee.
Uit de Achterhoek.
Grote hoogleraar op public relations. Heb ik vakken gevolgd en gestudeerd in Utrecht. Dat waren hele andere tijden. Daar was je met een hele grote afdeling bezig om een paar mensen of je organisatie in de publiciteit te brengen. En er zat ook heel veel handwerk bij, weet je, van hoe schrijf je een persbericht, hoe kopieer je dingen, hoe verspreid je ze. Maar dat was heel vaak in diensten van weinigen, zoals jij ook beschreef. Hè? Dus dat herken ik heel goed. Dat
iedereen, hè?
Nou ja, dus als je dan even die stappen doorloopt. Je springt nu in één keer van weinigen in de publiciteit naar heel veel in de publiciteit. Dat is natuurlijk niet in één keer gegaan. En ik denk de grote stap is dat we in die digitale wereld ingestapt zijn. Ja. Daarmee kan iedereen publiceren. Ja. Iedereen kan gezien worden. En iedereen heeft een combinatie van die twee dingen. Dat betekent namelijk, er is een fysieke Guido van Ispe, die zit hier. Ja. Maar er is ook een Guido van Isp op Facebook. En die kan heel anders geïnterpreteerd worden door mensen die mij wel of niet kennen dan degene die hier
zit. Je kunt meer, ja. Dus op Facebook kan je bijvoorbeeld extreem zijn en in het dagelijks leven een hele aardige man.
Komt in het algemeen voor, kan dat. Komt ja, dat kan, ja. Voor mij geldt dat niet, maar dat zou kunnen. Maar bijvoorbeeld op LinkedIn heb ik een zakelijk profiel. Daar kies ik onderwerpen over de toekomst van werk. Op Facebook ben ik heel erg bezig met fotograferen van demonstraties en een vrijheid van meningsuiting te laten zien hoe ik daarmee bezig ben.
Dus dat maakt je medium afhankelijk wat je laat zien van jezelf.
Precies. En dat kan ook weer betekenen dat iemand die van buiten naar binnen kijkt, die combinatie ziet en denkt, wat bijzonder is dat? En dat is best wel spannend. Daar gaan we het ook vast over hebben. Hè. Dus elke profilering is altijd het beste als die heel eenduidig is. Hè. Dus rommelige profileringen van een beetje van dit en hij houdt ook daarvan, maar doet ook dit.
Ja.
Dat vonden wij vroeger heel erg leuk. Maar als je goed wil profileren, is dat niet handig.
Kun je heldere beter, boodschap.
Heldere boodschap, één of twee dingen en alles consistent.
Ja, ja. Ja, want ik ken mensen die over één ding steeds, hè, niet over andere dingen. Hè, dus iemand die specialist is op LinkedIn over dementie en alles met ouderen. En die zal nooit een ander onderwerp dan dat te berde brengen.
Ja,
en dat is, noem jij professioneel ermee omgaan. Ik zie Anoushka knikken. Waarom zit je te knikken?
Ja, omdat het wel de trend is, zeg maar, op social media. Hè? Mensen vinden je op je expertise. Misschien is dat het meer waar Guido het ook over heeft. Van als jij op LinkedIn zit en jij wilt inderdaad gevonden worden op je expertise. Als het zij verpleegkundige of als het zij arts. Of,
dan heb je het over de zorg.
Dan heb je het over de zorg. Dat zie je zelf ook bij politici. En dat merk ik ook bij mezelf. Is dat op mijn LinkedIn heb ik het eigenlijk niet over mijn zelfstandig ondernemerschap. Hè? Dat hou ik een beetje gescheiden. Maar het staat wel in mijn cv. Omdat als je een keer op zoek bent naar een andere opdracht. Moet men je wel weten te vinden. Maar waar ik over publiceer op LinkedIn. En ook in LinkedIn hou ik het wel echt puur zakelijk, dat is wel gewoon mijn politieke portefeuille. En de onderwerpen die
thema's.
Ik in portefeuille is.
En die thema's zijn, want dit is een kans om te profileren.
Ja, nee, dit is inderdaad een kans. Nee, maar die thema's zijn kansengelijkheid, kansengelijkheid, diversiteit en inclusie dus. Ja. Onderwijs, zorg en welzijn.
En dat is waar jij je kracht zoekt, politiek gesproken ook.
Ja, politiek, daar zit mijn kracht in. Dat zijn ook de onderwerpen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En ik heb me al 4 jaar mee bezig gehouden in de gemeenteraad van Schiedam. Hopelijk ga ik weer 4 jaar verder.
Maar is dat mee afhankelijk met hoe je je toont? Ik bedoel, laten ze dat ervan afhangen?
Nee, absoluut niet. Dat is denk ik een eigen keuze qua hoe aan de persoon zelf. Hè? Hoe wil jij zijn? Ik ben wel iemand van een wat nieuwere generatie. Met de opkomst van Hives volgens mij. En MSN.
Hives,
en dat soort dingen.
Oh, maar je hebt Hives nog wel meegemaakt.
Ja, Hives heb ik zeker nog wel meegemaakt.
Dan ben je ook nog niet heel jong.
Nee, niet zo jong.
Dan komt er een overbrugbaar verschil aan. Ja.
Maar goed, ik heb dat wel allemaal meegemaakt. En het voordeel daarmee is natuurlijk wel. Als jij een bepaald activisme hebt. Of een bepaald geluid wil vertolken. Die voorheen niet gehoord werd. Nou, door de social media kan je die wel
agenderen.
Precies, agenderen. Die kan je laten zien. Je kan jezelf letterlijk laten zien. En ik denk dat dat wel weer een voordeel is.
Jezelf letterlijk laten zien. Dat bij mij roept het. Kijk, ik ben allergisch voor. Dat is een medische reactie, weet ik. Op Hugo de Jonge. Dus heb ik een allergische reactie op. En dat komt
ben je
vooral,
getest ook? Of niet?
Ja, nog niet getest. Maar ik voel wel dat het schadelijk kan zijn voor mijn omgeving. En ik geef het dan ook toe.
Wat gebeurt er dan eigenlijk met je?
Vlekken in mijn nek en overal eigenlijk waar jij niet wil weten waar ze zijn. Oh, en in ieder geval, Hugo de Jonge toont voortdurend zichzelf in beeld. Dus ik maak altijd onderscheid tussen mensen die het over de zaak hebben en andere mensen in beeld brengen. Dus eigenlijk het issue profileren en andere mensen profileren. Maar je hebt ook mensen die zichzelf profileren. En ja, ik ben daar een beetje ouderwets in. Dat vind ik
Dat is de nieuwe generatie, denk ik, ja? Harry.
Moet ik eraan wennen?
Ik denk dat je er al dat je er zeker aan moet wennen. En je had het net over een boek, hè, The Brand Me. Nou, je hebt heel veel boeken, Personal Branding Me. Want wat je ziet, voornamelijk ook op Instagram, is dat de jongeren, die kunnen gewoon door zichzelf als merk te verkopen, hè, zichzelf te laten zien.
Influencers
zijn ze eigenlijk. Ze zijn gewoon ondernemers. En wat ze verkopen, om het maar even zo plat te zeggen, is hun identiteit, zichzelf. Ja. Hè? En daar verdienen de jongeren gewoon echt gigantische bedragen mee op Instagram. Het heeft natuurlijk ook een keerzijde, maar daar komen we waarschijnlijk later
op. Mijn dochter had een enorm aantal erop en kreeg dus gratis kleding en allemaal gratis dingen. Die ze daarna dan weer weggaf. Want ja, als je het gratis krijgt, dan vind je het ook niet zo gek veel waard. Maar die zei ook, als je dit aantal haalt, dan wordt het geld waard. Dus die zei, ik zit nu op dat level, bijna een game. Hè, 30.000 bijvoorbeeld. Dan zei ze, nou begint het toch wel geld waard te worden. En nu ga ik het ook vermelden naar partijen. Als ik denk, die willen daar wel iets voor bieden. Vreemde wereld, vind ik. Hè, maar je kan zo somber kijken ineens. Is dat omdat je diepe gedachten hebt?
Weet je, ik heb geleerd als je een kaal hoofd hebt en een dikke bril. dat je al heel snel in de hoek zit van somber, agressief.
Bart Chabot, naar de achterkant zoeken.
Ik kom er zo aan. Okay. Bart Chabot heeft heel veel goeds voor me gedaan.
Ja.
De hele tijd zeiden mensen, hey, ben jij Bart Chabot?
Ja.
Maar nu minder. Ik hoorde gisteren toevallig voor het eerst weer iemand die zei, hey, je lijkt wel op Bart Chabot.
Ja.
Die heeft het wat luchtiger gemaakt. Maar ik denk even terug te komen op die vader. Daar zit een negatieve kant aan. Maar het systeem is heel helder geworden. Hè? Dus vroeger kon je wellicht, hè, toen wij kinderen waren, kon je wel heel iets leuks doen, maar dat zag niemand behalve het paar mensen om je heen.
Ja.
Nu heb je natuurlijk de kans dat jij iets doet en dat ineens honderdduizenden mensen dat leuk vinden.
Democratisering dus eigenlijk.
Ja, dus toen ik begon met die social media, ik heb ooit een award gewonnen voor de beste fotoblog in 2006. En dat klinkt dan heel stoer.
Ja.
En ik ben er na al die jaren nog steeds trots op, maar er waren natuurlijk niet heel veel. En toen zeiden de mensen, waarom doe je dat nou? Toen zei ik, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi, want de wereld wordt er transparanter door. He, dat je dingen deelt, dan kunnen mensen een beetje zien wat je doet. En dan krijg je toch een beetje een ander beeld van mensen.
Ja.
Nu is, denk ik, is het soms doorgeslagen naar één of twee dingetjes die mensen over zichzelf continu kwijt willen.
Bam, 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 bam.
En dat is hun thema, dus je krijgt niet meer echt een beeld van die mensen. Je krijgt een beeld van het profiel dat die mensen graag willen neerzetten. Ja. En ik denk, daar
een karikatuur
is
het dan achter.
Nou, ik weet niet of het karikatuur zijn, maar dat is dan de keuze die ze maken. Net zoals je kleren kunt aandoen of dingen kunt doen of naar dingen toe kunt gaan. De moeilijke kant daarvan is natuurlijk, als je je ergens heel erg sterk mee profileert, dat je per definitie ook tegendruk krijgt.
Ja, je roept verzet op.
Nou ja, je hebt altijd, mijn grote mentor Vince Cerf, waar ik jaar mee gewerkt heb, de uitvinder van het IP-protocol, het technische man,
ja,
die zei altijd, op internet heb je altijd 15 mensen ergens voor of tegen. Maakt niet uit wat het is.
Ja.
En dat betekent dus ook dat als je ergens mee profileert, zijn er altijd mensen die zeggen, dan ben je hypocriet of ik ben het er niet mee eens. En ik denk dat is wel een wat meer ingewikkelde kant. He, want je kunt vanuit je intentie je dingen heel goed doen. Maar je gedrag of de anderen die er iets over doen.
Het is niet zonder gevaar, zeg je.
Nee, het is zeker niet zonder gevaar. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag is wat je gevaar vindt. Hè? Er waren ook mensen vroeger die zeiden, elke publiciteit is goed. Hè? Want dat doet iets voor je. Maar dat ben ik het niet mee eens. Want ik denk, er zijn heel veel voorbeelden van mensen die op social media zoveel ellende over zich heen krijgen. Dat is voor niemand goed, al is het publiciteit.
Hoe doe jij het zelf? Want laten we eerst eens kijken hoe we het zelf doen. Dan gaan we daarna weer terug naar het publiek.
Precies.
Nou, hoe doe jij het zelf?
Dan ben ik natuurlijk een ouderwetse uit die transparantie. Hè? Dus ik vind altijd dat ik dingen wil delen waar ik mee bezig ben. Als ik iets vind. Maar ook fotograferen. En bijvoorbeeld bij dat fotograferen, dat zeg ik dan op Facebook. Hè? Dan ga ik altijd naar demonstraties. Want ik vind het.
Dat altijd, is jouw ding, hè? Jij gaat naar demonstraties.
Ja. En dat vind ik leuk om te fotograferen. Om allerlei redenen, maar ook interessant. En het meest interessante ervan vind ik, als je zo ver gaat om op straat te gaan voor een thema, en dan ben je er heel erg bij betrokken. Het is heel makkelijk om iets op Twitter te zeggen. Ja. Maar echt gewoon met
iets mensen vinden kan iedereen.
Hè? Op straat gaan staan en daar iets van vinden. En desnoods nat gespoten worden door een waterkanon.
Ja.
Dan denk ik, naar die mensen wil ik ook kunnen luisteren. Ja. En daar wil ik ook gewoon tussen kunnen
wat
staan.
Wat is er met hen aan de hand? Daar komt de ANP-hoofddirecteur om de hoek kijken. Misschien
nou, ik was geen hoofddirecteur, dus directeur. Dus ik stond ver van de journalistieke operatie qua inhoud.
Maar wel met liefde voor, toch?
Met liefde voor en een enorme nieuwsgierigheid. En ik denk, Harry, als ik de afgelopen 2 jaar kijk naar de mensen die demonstreerden.
Ja.
Dan zie ik gewoon hoeveel passie er is, maar ook hoeveel tegendruk er is. Hey, dus elke demonstratie heeft ook weer iets, een tegenverhaal.
Ja, ja.
En dat maakt het best ingewikkeld. Hè, want
je bent wel een beetje van het menstype gaan houden, is mijn indruk.
Ik ben enorm van mensen gaan houden. En dat deed ik daarvoor misschien ook maar echt een stuk minder. Niet omdat ik van mensen haat of zo. Nee. Maar ik was gebiologeerd door technologie. Dacht ik, wat kan die technologie toch allemaal fantastisch
doen? Beetje nerdish.
Een beetje nerdisch. En nog steeds wel. Want ik kan nog steeds heel erg denken. Wauw, dat dit allemaal kan.
Ja.
Maar ik heb wel gezien. Ik word nu 57 binnenkort.
Ja.
30 jaar geleden was die technologie een stuk minder gevaarlijk voor het individu. En ik gebruik dat woord niet voor niks. Hè. Er waren allemaal dingen. Maar dat was toch best
wel. Kon weinig kwaad. Hè? Kon geen kwaad. Toen.
Nou ja, het was weet je, niet zoals nu. Hè. Ik kan me niet herinneren dat ik in 20 jaar geleden mensen had die zeiden. Nou, ik word nu getrold. Hè. Dat is zo'n mooi woord. Door allerlei mensen die ik verder helemaal niet ken. En die zijn
continu. Die me in de hoek drukken.
In de hoek drukken. En lelijk tegen me doen. En nare dingen over me zeggen. Dat is echt daar wel mee gekomen. En dan denk ik die. Mensgerichtheid ook in de pandemie. Hè? Dus je hebt gewoon met COVID heb je gezien hoe de mens weggedrukt wordt. Hè? Dus die komt. Jij noemde net de vorige minister ervan, van Volksgezondheid. En dan zie je. Dan begint die mens veel centraler te komen. Ik heb het aan mezelf gemerkt. Ik woon net zoals jij in Amsterdam. Ik ging in Amsterdam wonen omdat er veel te doen is. Vervolgens is er 2 jaar niks te doen in Amsterdam.
Ja.
En dan denk je, waar woon ik eigenlijk in de stad?
Ja.
En ik reisde heel veel. Hè, toen kwam ik met allerlei mensen en cultuur in aanraking. Was in 1 keer weg.
Ja.
En dan zie je, dan ga je ineens vanaf een plaatje ga je dan de wereld bekijken. Hè, op tv of op Netflix of op YouTube.
Maar jij bent de straat opgegaan.
Ik ga, als er een demonstratie is en ik heb tijd, ga ik er naartoe.
En wat is het menstype? Want wij komen, hè, wij kijken ernaar en denken, nou. Als een burgerman, ik ben een burgerman, hè, dan denk ik, oh, nou.
Moet dat nou?
Ja, moet dat nou? Kalm maar, rustig. Blijf van de spullen af.
Nou ja, ik ben heel blij dat die mensen er zijn. Want ze werken voor mij eigenlijk als een heel mooi fysiek filter. Hè? Dus als ik Twitter of Facebook of het internet opga, ja, dan...
Weet je eigenlijk nog niks?
Nou ja, het is
niet
ook gewoon,
echt.
Het is gewoon een soort oceaan die over je heen gestort wordt, waar geen begin en geen eind aan zit. En als je bij die demonstraties gaat en je veroordeelt die mensen niet, weet je. Nee. Als je er natuurlijk naartoe gaat en je hebt een mening en die gaat niet overheen. Als je er naartoe gaat, dan ontmoet je hele echte mensen.
Ja.
Die een thema helemaal uitgelicht hebben. En dan vraag je van waarom is dat nou zo belangrijk? En dan zijn het vaak hele, gewoon hele kleine menselijke dingen.
Ja.
En dat ze zeggen, ja, maar we hebben dit meegemaakt. Of mijn ouders. Of ik heb een kind wat dit meegemaakt heeft. Of de buren. En ik wil nooit meer dat met iemand gebeurt.
Het is geen tuig.
Ah, er zit ook van alles bij. Maar ik denk in het algemeen zijn de mensen die daar komen. Die komen daar omdat ze heel erg betrokken zijn bij iets.
Dat doe je niet zomaar, hè?
Dat doe je niet zomaar.
Nee.
Ja, ik zie Anouk. Ja.
Nee, dat klopt wat je zegt. En kijk, demonstratie en je demonstratierecht en demonstranten. Het gros van de mensen die gaan demonstreren, die demonstreren ook om de aandacht van de politiek te krijgen natuurlijk. Hè? En dat houdt je als politici, houdt je dat ook scherp.
Ja.
Hè? Van, hebben we misschien iets gemist? Hebben we deze geluiden niet opgepakt?
Waar ben jij door wakker geworden? Als het vanuit Schiedam zelfs? Of
nou, in Schiedam hebben we gelukkig niet zoveel demonstraties.
Ik aarzelde toen ik Schiedam zei. Flauw, hè? Maar waar ben jij politiek geraakt door demonstraties of door wat je hebt gezien?
Nou, de eerste demonstratie waardoor ik echt geraakt was. En dat is niet omdat ik wakker ben geworden. Maar dat was eigenlijk de demonstratie waarbij Quincy Cairo samen met Jerry Afrier gingen demonstreren bij de Sinterklaas-intocht.
Ja.
En dat zij daar gewoon stilletjes met een t-shirt stonden. Zwarte Piet is racisme.
Ja.
En daar was ik wel getriggerd. Want dat is iets een discussie die in de familie speelde. Die bij mij vrienden speelde.
Maar je moet voor nodig, hè, om daar te gaan staan.
Ja, Nou, moed om daar te gaan staan. En ja. Zo demonstratief natuurlijk met je t-shirt. Maar aan de andere kant had het ook iets moois in zich. Want ze zeiden voor de rest niks. Ja. Dus alleen door de tekst wat op het shirtje stond, waren mensen al getriggerd van, ja, maar dit kan eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat is wel een katalysator geweest, los van de schouders waar ze al op stonden. Hè?
Ja.
Want er zijn echt grote groepen.
Voorwerk verricht.
Voorwerk verricht, activisme, echt 20, 30 jaar geleden al. Maar wat je ziet is dat de tijdgeest ook veranderen. En dat het een katalysator is geweest voor heel veel gesprekken in Nederland over ons verleden. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ook onderling met collega's of met vrienden.
Merk jij dat? Merk je dat die gesprekken plaatsvinden?
Ja, ja zeker. Die gesprekken
vonden zeker. En dat wordt daardoor opgeroepen.
Wat zeg je?
En dat wordt daardoor opgeroepen.
Dat wordt daardoor opgeroepen. En wat je ziet is dat de politiek zich dan er ook mee bezig gaat houden. Ja. Dus demonstraties, dat is ook een vorm van agendasetting als jij niet op een andere manier de aandacht van de politiek kan krijgen.
Ja, het maakt deel uit van je politieke rechten. Hè?
Juist.
Je zou kunnen zeggen, de straat opgaan is een burgerrecht.
Zeker, zeker. Ja. Demonstratierecht is een heel groot.
Er is altijd discussie, hoe ver mag je gaan? Hè? Geweld bijvoorbeeld. Want jij, jij Guido, maakt nogal wat mee. Hè? Je zegt over dat waterkanon, Dat is geen kattenpis, zal ik maar zeggen. Dat is nogal heftig, hè, als je dat ervaart.
Nou, sterker nog, het ruikt er heel erg naar.
Ja, urine. Ja,
ja, het is heel vies water, kan ik uit ervaring helaas vertellen.
Het zal geen kraanwater zijn.
Nee,
ze haalt uit de sloot.
Zit er een tijdje in ook al.
Ja. Dat denk ik het laatste, ja. Ik denk dat die dingen daar.
Dus ze moeten er even een beetje iets lekker luchtje doorheen doen, gewoon.
Maar jij hebt gevoeld wat het is om dat aan de huid. Hè? Wederzijds geweld, hè? Dat wordt gewelddadig. Dat heb jij. Dat was aan mij beschreven.
Ja, ja. En als ik die 2 jaar terugkijk, dat is natuurlijk een hele rare periode. Ik bedoel, een van de foto's die me het meest bijgebleven is, en dat komt ook omdat ik die man toevallig vorige week weer tegenkwam ook. Vorig jaar, echt een jaar geleden, toen was het nog sneeuw. Hè? Ik bedoel, nu hebben we geen sneeuw dit jaar. Toen was het sneeuw op het museumplein. En er was zo'n demonstratie, die was verboden. En er was een man en die had een accordeon bij zich.
Ja.
En die speelde daar een liedje op. Maar hij was vergeten, dus want daarna moest hij ergens naar een feestje. Daar verdiende hij zijn geld mee. Dus hij dacht, nou, ik sta hier in de kou, er staan allemaal mensen om me heen. Weet je, ik speelde een liedje. Maar zoals veel Nederlanders had hij zijn legitimatiebewijs niet bij zich.
Nee.
Nou, hoe erg is dat? Nou, daar kun je van alles over vinden. Het moet formeel. En die werd toen door 10-15 agenten opgepakt en meegenomen. En dan denk ik, dat is wel heel heftig. Hè? Dus dan heb je gewoon een normale
overdaad.
Nederlander.
Een
die niks kwaads in zin heeft. Hij staat ergens. Hij speelt een liedje. Het is koud. Het is gezellig. Het mag misschien wel niet. En die wordt dan met grof geschut opgepakt en meegenomen. En toen ik die man sprak 2 weken geleden. Ja. Het heeft heel veel met hem gedaan. Weet je? Het heeft heel veel met hem gedaan. Met zijn veiligheidsgevoel. Met van hoe gaat de Nederlandse regering met mij om.
Ja, zijn overheid. Dus ook zijn
overheid. Zijn overheid. Die demonstratie waar hij bij was. Neerzet als mogelijk gewelddadig. Met gewapenden. Dus hij voelt dan. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Je voelt die woede die dan opkomt. Van ja, maar ik kom hier gewoon. Ik wil mijn vrijheid uiten. Ik kom hier een liedje spelen. En als je dan gewoon opgepakt wordt.
Ja.
Ondanks het feit dat je weet dat het niet mag. Hè, dus ook, weet je,
maar je wordt gecriminaliseerd.
Ja, en gestigmatiseerd. Hè, want die foto, die niet alleen die ik genomen had. Maar dat is natuurlijk een mooie foto om te laten zien. Een man met accordeon met een brilletje op die door de politie wordt opgepakt. Die verspreidt zich dan. Of dat omaatje met die rode paraplu die omvergespoten wordt door zo'n waterkanon. Maar dat doet ook heel veel met die mensen. Hè, want daarvoor waren die mensen gewoon mensen die niemand kende. En nu waren ze ineens representanten van een groep gewelddadigen die met waterkanonnen omvergespoten moest worden.
Een label waar je niet meer vanaf komt.
Een label wat veel met je doet. En wat je ook niet kunt weerleggen. De mediadruk die daar overheen komt. Niet alleen de traditionele media, maar ook gewoon alle sociale media.
En Guido, mag jij die foto's gewoon gebruiken?
Want waarom niet? Dus, vrijheid
van nieuwsgaring. Hè?
Ja, maar er zit een gezicht van iemand op.
Zeker, maar als je demonstreert in de publieke ruimte.
Dan ben je de bok.
Ja.
Nou, dan ben je niet de bok. Maar ja, dan ben je, mag je die foto's vrij delen.
Nee, want ik kan me voorstellen dat daarin misschien iemand loopt. En dat zijn werkgever dat niet zo leuk vindt. En dan
Maar ja, dat is dat zo begrijp ik.
Maar dan moet je niet gaan demonstreren.
Nee, want je kunt het iemand wel beletten. Als je op straat loopt, iemand maakt een foto. Dan kun je dat
mag wel.
Want dan is het geen nieuwsgaring.
Nou, zelfs in de publieke ruimte is het ook wel. Maar ik denk dat je wel een bijzonder punt aanraakt. Kijk, dus. En Hoeska gaf dat net ook aan. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Als je die vrijheid van meningsuiting hebt. En je gaat naar een demonstratie toe. Die ook niet eens verboden is. En mensen maken een foto of een filmpje daarvan. En daarmee word jij in een bepaalde groep gezet, al heb je daar niks mee te maken. Nee. Dat is echt wel heftig. He, dus dan, jullie hebben al die filmpjes gezien, die man die geslagen werd in Den Haag.
Hond ook.
De man met de hond de laatste keer. Ja. Dan mensen denken dan toch, je kunt dat aan niet weerleggen, maar denken toch, ja, je wordt niet voor niks door die hond gebeten. Weet je, dan had je er maar niet moeten zijn. En dus als je daar.
Nou ja, of eerder of weg moet gaan.
Geweld. Ja, of
dat kan heel vaak niet. Ik heb.
Ligt aan hoe je kijkt. Want ik zag gewoon politiegeweld. Dus ik had een heel ander standpunt. Man wordt door een hond aangevallen. En die laat niet meer los. En het is een extreem politie. Ik dacht hetzelfde als die VN-rapporteur.
Ja, maar dat is één kant van de gedachte. Maar die man. Ja. Ik weet niet of die een werkgever heeft. Of hoe dat in elkaar zit. Maar ik durf te wedden. Ja. Best wel een lastig geval.
Wat is er met jouw vertrouwen in de overheid gebeurd? Want het lijkt mij besmettelijk. Als je mensen onrechtvaardig ziet worden behandeld. Dat moet toch iets met je doen, Guido?
Ja, maar als mens doet dat sowieso iets met je. Want los van het feit of het rechtvaardig is of niet.
Nee. Word je nou boos? Ben je nou achterdochtig? Wat is er met jou gebeurd?
Wat is met mij gebeurd in die periode? Nou, één verbaast het me. Want dat vind ik dan wel weer het aardige van die social media. Ik heb ook veel vrienden in het buitenland die de situatie in Nederland natuurlijk niet goed kennen. Nee. Maar als je dan veel demonstraties fotografeert en dat deelt op Facebook.
Ja, ja.
Ontstaat het beeld.
Ja. Dat er heel veel gedemonstreerd wordt.
Dat er heel veel gedemonstreerd wordt. En dat toch wel een heel onveilig
gewelddadig land
is. Gewelddadig land. Dus dan zie je. En terwijl ik gewoon denk van, nou, ik ben er geweest. Ik maak een paar foto's, vind ik leuk om te delen. Ook interessant en interessant om te doen. Is dat een reactie? Hè? Dus bijvoorbeeld een tante van mij uit Australië zei, nou, ik ben blij dat ik naar Australië ben gegaan.
Ja.
En dan zie je dus de impact. Hè? Dan denk ik dus mijn vertrouwen in de overheid. Ja, dan denk ik, weet je, politiek is één ding, overheid is een ander.
Maar dus publiciteit vervormt.
Altijd, het is onvermijdelijk.
Ja, zeker.
Toch?
En wat Guido net aankijkt, en dat is een van de keerzijdes van social media natuurlijk, is je creëert de bubbel. Hè? Doordat je alleen maar op één specialisatie of op één onderwerp focust. En de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die volg je natuurlijk. En die leven dan in een soort eigen bubbel.
Ja, dus jij zit in een diversity and inclusion bubbel.
Diversity and inclusion en D66 bubbel. Want dat merk ik ook gewoon in mijn tijd.
Het labeltje.
Dat je opeens alleen maar, hè, want je gaat ook mensen volgen vanuit de partij. Of je gaat andere werkende moeders volgen. Dus je creëert ook een beetje je eigen wereld. En dan is de kunst om ook gewoon echt naar andere platforms te gaan. En je ook een beetje binding hebben met andere dingen die jou niet interesseren.
Ja,
want anders blijf je in je eigen bubbel en in je eigen gelijk zitten.
Je roept wel wat in mijn last. Want ik doe zelf erg veel over armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid. Dat zit erg in mijn ambitie en aandachtsveld. En dan probeer ik door bijvoorbeeld ook aandacht te vragen voor klassieke concerten en voor dat ik probeer als het ware een menselijk randje te maken. En mijn illusie is, denk nou niet dat ik de hele tijd maar me boos aan het maken ben over sociale onrechtvaardigheid. Ik heb ook meer aan mijn hoofd. Dus ik zit als het ware probeer te voorkomen dat ik radicaal gelabeld word. Want daar ben ik wel het meest kwaad over. Hè? Dus daar zit wel de meeste drive. Maar ik probeer het een beetje menselijk te maken. En ik hoor van Guido, maak je het niet scherper mee?
Nou ja, ik denk, weet je, als mensen de tijd en moeite zouden nemen om achter al die beelden de mens te zien, zou heel wat zijn.
Het zou geweldig zijn. Hè?
Want mijn grote interesse en zorg is ook, we praten een beetje over de digitale wereld, maar de volgende generatie, metaverse, zoals het zo mooi
is. Ja, die gaan er helemaal in op.
Nou ja, dus we hebben natuurlijk de afgelopen 20 jaar het grootste sociale experiment ooit gedaan.
Ja.
We zijn allemaal online gegaan en digitaal en we denken dat het allemaal erbij hoort.
Ja.
Je ziet ook dat als je de echt jongere generatie die op de Roblox en de Minecraft zitten.
Door Roblox, ja.
Die, nou ja, misschien, ik weet niet of jij kinderen die leeftijd
hebt. Ja, mijn dochtertje.
Ja, precies. Die die kiezen. Hè, dus wij hadden een fysieke wereld. Dan gingen we onszelf een beetje in de digitale wereld doen.
Wij wisten nog dat er twee werelden waren.
Maar nu begin je mensen te krijgen in grote volumes al. En dat gaan wij het straks ook krijgen. Waarbij een avatar gaat kiezen. Hè, dus dan ben je niet meer jezelf. Dan ben je ook niet meer herkenbaar. Maar dan kies jij iets waarvan je vindt dat je het bent. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor de menselijke geest. Hè, want je gaat dan een rol spelen. En als ik daar heel even over mag filosoferen, Harry, van je. In de fysieke wereld, als je een café binnenloopt en je slaat de boel kort en klein, word je opgepakt.
Maar een avatar niet, hè?
Maar een avatar in een game die zeg maar een heel dorp uitmoordt, wordt niet opgepakt. Mm. En dat hoort in dat spel.
Nou, dat is grappig dat je dat zegt, maar mijn zoon die gamet nogal wat. En die zit zeg maar voor een belangrijk gedeelte in die online wereld. Daar heb je natuurlijk ook regels. Als je je daar niet aan de mores houdt, dan word je gewoon uit het spel geflikt.
Maar dat is de mores. Maar er zijn gewoon spelletjes waar jij gewoon hele dorpen
los kan gaan.
Oorlog kan spelen. Grand Theft Auto. Maar als je dat in het echte leven doet, is meteen mis. En in dat digitale schijnwereld niet. De vraag is natuurlijk
wat dat betekent.
Wat dat betekent. Want daar zijn die regels allemaal niet. Dus als je de voorspellingen zijn dat de vrije tijd van de mensen is nu 60% offline, 40% online. De komende 10 jaar dat gaat omdraaien.
Draait om,
Hoe gaat dat dan? Dan ben ik wel benieuwd hoe Anoushka en de politiek erover nadenken. Want we zitten natuurlijk wel heel erg in die fysieke wereld.
We ronden een beetje af, want ik wou straks, dat is heel kort.
Ja, we gaan naar het tweede deel
wil
over hebben.
Die publieke zaak, echt helemaal naar de publieke zaak. Overigens met een bruggetje, Herman Pleij gaf een interview net over een nieuw boek. En die had als fantasie, dat deelde die, was wel slim van, dat was daardoor onthoud je dat interview. Zei die dat hij als fantasie had dat als hij een kroeg binnenkwam of een etablissement, dat hij dan in gedachten met een machinegeweer iedereen neerschoot. Dat is een fantasie.
Nou.
Maar hij kon niet ontkennen dat hij dat regelmatig had. Ik vind dat leuk hoor. Want Martine Bijl heeft ooit gezegd, ik heb altijd fantasie dat ik mijn handtasje in het water gooi.
Dus nou, dat allemaal, is wel wat binnen. Dat vind ik wel
Maar, dan gaat het erom. Het zit in ons allemaal, bedoel ik. Fantasieën, want anders kunnen die spellen niet die worden gespeeld. Maar ik vond het zo mooi dat hij dat in die echte wereld, dat hij daar zei, en in mijn fantasie maai ik dat hele café de jaren neer.
Oké, daar ga ik niet meer naartoe.
Nee, daar maai ik neer. Maar ik zeg altijd wel, goedemorgen.
Sorry hoor, Harry. Ik vraag me dan wel af van waarom zou je dan überhaupt nog in een café willen komen als je zo'n gedachte hebt in de echte wereld?
Dat is toch niet echt heel aardig, die mensen.
Nee, hè?
Maar ik vond het zo mooi. Laten we nou die man eens accepteren dat we zoveel fantasieën hebben waar we niet over durven praten. En dat vond ik het aardige. Hij zei iets waarvan wij dan meteen zeggen,
Oh.
Ja. Terwijl hij eigenlijk niks anders zegt dan een fantasie zoals hij in een spelletje normaal is.
We praten zo verder over de publieke zaak. Want dat hadden we beloofd.
Ja. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Guido van Ispe, Anoushka Biekman en Harry Starre in de studio. En we praten over, Harry, we hadden het ook weer over publiciteit, profileren en public relations.
Ja. We hebben het eigenlijk over het publieke. Daar zou ik het willen, want dat is het openbare terrein. Hè, waarin veiligheid, we hadden het in de korte pauze die de podcast wordt weggemoffeld. Hè, van Glenn.
Ja, mag niet.
Dus recht, nee, want je mag niet muziek laten luisteren waar je dan niet voor betaalt. Dus maar in de publieke ruimte zijn wij buitengewoon actief geworden. Van alle kanten. Hè. Vroeger had je alleen wachten je op de krant voor het nieuws.
Nu weet je
alles wat erin staat. Dus het is vaak bevestigend en anders is het duidend. Maar het komt langs alle kanten op je af. Wat is er met ons aan de hand? We hadden het daar net over. Gaat het goed? Gaat het fout? Heel veel te algemeen.
Maar ik schop het even af, maar dan geef ik echt een stokje meteen aan Anoushka. Volgens mij, hè, als ik naar mezelf kijk, dan is de wereld voor mijn gevoel onveiliger geworden. Of dat nou gaat over grote of kleine dingen. Het is moeilijker geworden om je om te weten wat je doet en wat je niet doet. Alle informatie, goed of slecht, krijg je over je heen. Ja. En neem dat hele simpele voorbeeld als de Oekraïne. Of grensoverschrijdend gedrag wat we hier constateren.
Ja.
Dat is geen verbinding, geeft mensen geen goed gevoel. Ik ben nog van de generatie dat we allemaal polderden. Weet je, en ook bij elkaar kwamen en verbinding aan doen waren. En leuke dingen. En als je een neef had die punk was, vond je dat ook leuk.
Weet was
je,
dat die... niet een schijnwereld van schijnzekerheid? Van, ja. We hebben het nu over corruptie. Die zeggen andere mensen, dat wisten we toen gewoon niet.
Maar Miska, hoe zie jij dat? Want ik krijg het gevoel dat er een iets jongere stem even iets moet vertellen.
Nou, ik denk dat doordat we zoveel in de openbaarheid hebben, als ik het vanuit de positieve kant mag bekijken, zijn gewoon ook hele grote essentiële zaken naar voren gekomen. Neem de toeslagenaffaire. Ja. Dat had alleen maar gekund in deze tijd met deze middelen en met Kamerleden die zo kritisch zijn natuurlijk. Maar wel door die ouders continu in beeld te brengen, door die ouders continu het woord te laten doen. En die eigenlijk geen gehoor hebben gekregen, of die gewoon geen gehoor hebben gekregen binnen de overheid en ook binnen ons eigen rechtssysteem.
Is een soort achterstallig onderhoud misschien wel. Ik bedoel, de hele discussie, alles rondom Black Lives Matter, alles nu rondom grensoverschrijdend gedrag van vooral mannen die voor heel veel onveiligheid zorgen. Dat is er natuurlijk altijd al geweest. Ja. Sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
Erger, hè? Meisjes alleen, van dag en nacht die
gebruikt. Alleen nu komt het veel meer in de publiciteit en dus moet er wat aan gedaan worden.
Zeker.
Dus ik vind het wel grappig. Ik denk namelijk dat we, dat vind ik altijd wel een beetje problematisch aan de pers, die ze namelijk ook een P, dus mogen het ook over hebben. Dat die zijn zo gedrild ondertussen om het te hebben over de dingen die niet goed gaan. En dat uit te vergroten, terwijl het nooit goed gaat over alles wat er wel goed gaat. Ik bedoel, voor een heel groot gedeelte van de mensen in Nederland zit alles best wel oké in elkaar. Daar hebben we het niet over, want dat is niet interessant, blijkbaar. Maar het beeld wat ontstaan is, ik ben niet veilig. Er gaat heel veel mis. Er is heel veel oorlog. Terwijl dat allemaal minder is dan vroeger. Dat is gek.
Ja, nou, minder oorlogen. Ik denk dat het ook te maken heeft dat de gemarginaliseerde groepen, hè, dat die nu van hun laten horen.
Ja.
En wat je net aangaf van die schijnveiligheid, hè, misschien was dat daar wel. Omdat de stem van de ongehoorde, die werd niet gehoord.
Ja.
Dus voor de buitenwereld, en zeker voor de witte man, leek alles gewoon in kannen en kruiken. Maar ondertussen, vrouwen, die hebben echt moeten knokken voor hun positie. Knokken nog steeds voor hun positie. Mensen met een migratieachtergrond knokken voor hun positie, hebben geknokt voor hun positie. Ja. En die zeggen nu, het is genoeg. En ik denk juist doordat alles in het openbaarheid of in de openbaarheid is, dat we ze juist samen kunnen kijken hoe kunnen we werken aan
het ongemak wordt eindelijk gedeeld.
Precies, maar dat we ook er naartoe kunnen werken dat we naar echte inclusieve systemen gaan werken.
Ja. Het dwingt tot met dingen in orde maken. Elke politicus weet, je hebt voor een oplossing wel een probleem nodig en dat probleem moet worden erkend.
Juist.
En het erkend krijgen van een probleem is makkelijker geworden voor kleine groepen die onderliggen, makkelijker geworden dan vroeger toen je dominant kon zeggen. Ik weet nog heel goed, dus 5 jaar geleden schreef ik, had ik een mailwisseling met een oud topman van de KPN. En dan zei ik, er is een enorm probleem rond woningen. Er zijn 2 verdieners die 1 heel salaris aan een woning moeten uitgeven. En dus nog maar 1 salaris overhouden. En hij reageerde daar gewoon niet op. Hij reageerde niet op wooncrisis. Hij merkte dat hij uit die mailwisseling een heleboel issues die ik belangrijk vond, gewoon niet hoorde. Die hoort hij overigens nu wel. Dus, hè? Maar kennelijk hebben wij ook enorm veel info nodig voor iets doorkomt. Armoede bestond niet, zei hij. Dat is onzin. Hou op, zei hij. Dat is er niet. En als het er is, gaat het om heel weinig, zei hij ook nog. Zoiets van, dus het was een eerste ontkenning. Het was er niet. En daarna kwam er, en als het er al is, dan zijn het heel weinig mensen.
Nou ja, de keerzijde van de medaille, Harry, is natuurlijk dat als je niet in het onderwerp zit wat toevallig even in de publiciteit staat, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Want ik hoor heel goed dat Anoushka zegt, en dat zie ik ook gewoon bij allerlei demonstraties. De grote thema's of de thema's die veel invloed hebben op de mensen die de macht ook hebben of in de politiek zitten, die resoneren natuurlijk heel goed. Hè? Dus er gebeurt iets bij The Voice en de staatssecretaris cultuur zit de dag erop bij John de Mol. Weet je, anders had ze misschien John de Mol 3 jaar later een keer gezien. Dus het is goed als het komt, maar het is ook een gevaar. En dat vind ik echt een serieus gevaar. Dus je hebt ook groepen die niet zo mondig zijn of niet zo goed in staat zijn om die onderwerpen naar voren te brengen. Kijk naar die toeslagenaffaire. Nou, die mensen hebben jarenlang, die waren helemaal niet georganiseerd. Nee. En die hadden geen Twitter profielen waar ze iets mee konden. En die werden weggezet als idioten of et cetera.
Alle Haagse parlementaire journalisten namen het niet serieus.
Ja. Ja.
Want die zaten in dezelfde bubbel.
Ja, dus een van de dingen die ik denk die heel belangrijk is, die gaf Anoushka het ook aan. De eerste is dat je toch probeert met elkaar te verbinden. Hè, want anders gaan die problemen niet oplossen. Dan wordt het grootste probleem wat toevallig even draait opgelost. En misschien versterk je de anderen mee. En de tweede is natuurlijk, en dat is lastig, maar wel spannend, is mensen echt als mens en als groep mensen met issues serieus te nemen. En dat vind ik ook soms lastig als je zo'n zeven vinkjes discussie weer krijgt. Ja, wie neem je dan serieus?
De tragiek is dat dat boek meer aandacht krijgt dan een boek van Gloria Wekker dat ongeveer hetzelfde.
Zeker. Dat bedoel ik. Hè? Of mensen die gewoon, want Joris Luijendijk was een hele slimme man, maar ik maak me geen zorgen over zijn financiële of gezondheid of dat hij bij een café niet naar binnen kan. Maar er zijn heel veel mensen, maar hij zet zichzelf neer van, nou, ik ben heel succesvol en daar ben ik ook mee bezig.
Ja.
Nou, dat is heel
prachtig
goed.
Allemaal.
Dat prachtig mee bezig is. Maar dan denk ik, geef nou eens aandacht aan die mensen die dat niet hebben. Ja.
Maar wat vind jij, Anoushka? Moet hij dat boek schrijven of had hij dat moeten laten?
Nou, kijk, iedereen mag een boek schrijven. En dat is natuurlijk zijn perspectief. En ik vind het juist heel goed dat hij dat boek schrijft. Net zoals ik Schimmel, Panic en de Kloof. Vind ik ook een ontzettend goede serie. Die ook vanuit white privilege neerlegt. En ook met elkaar in de groep, in je eigen bubbel, in discussie gaat. Waar het om gaat, is dat als Joris Luijendijk dat boek heeft geschreven en presenteert als van, nou, dit zijn mijn bevindingen. Geef de erkenning aan de mensen die er al jaren mee bezig zijn geweest.
Exact.
En daar zit de crux. Dus je kan zo'n boek schrijven, maar geef ook de erkenning. Haal die mensen er desnoods bij. Want die zijn er jaren mee bezig geweest. Dr. Wekker of professor Wekker, die is op een gegeven moment uit Nederland gegaan. Volgens mij doseerde ze aan de VU of de UvA, omdat zij niet serieus werd genomen. Toen is ze naar Amerika verhuisd, waar zij wel heel veel erkenning en waardering heeft gekregen. En dat zie je wel vaker met Nederlanders met een biculturele achtergrond, die hier ergens een specialisme in hebben. Die worden in hun eigen land niet gewaardeerd, maar als je naar het buitenland gaat, dan spreekt men vol lof over hen. En ik denk dat wij dat in Nederland echt gewoon moeten benoemen en ook samen moeten doen.
Ja, dat is zeker zo natuurlijk. Het is ook van alle tijden. Issues worden vaak opgeroepen door wat dan in de literatuur ook wel overlopers worden genoemd. Dat wil zeggen, uit de sociaal-democratische traditie die ik wat beter ken, dat zaten heel veel industriëlen die zeiden, het kan zo niet langer. Troelstra kwam uit een goede familie. Domela Nieuwenhuis kwam uit een goede familie. Friedrich Engels, het maatje van Karl Marx, was een industrieel. Je hebt overlopers nodig die vanuit geprivilegeerdheid zeggen, het deugt niet. Dat zijn eigenlijk verraders, om het extreem te zeggen, van hun eigen klasse. Ik niet te zeggen over de zeven vinkjes, want ik vind hem geen verrader van zijn eigen klasse, helemaal niet. Maar die werden dan door hun eigen klasse gezien als verraaiers.
Maar ik ben nu een boek aan het lezen over klokkenluiders, een Amerikaans boek.
Ja.
En ik denk dat is toch wel het mooie van de tijd die we nu hebben. Weet je eigen moraliteit.
Hoger.
Die kun je nu gewoon laten horen. Je eigen ideeën kun je onder woorden brengen. Ik denk als ik een oproep zou moeten doen aan de politiek. Probeer dan wat minder te zenden. En probeer nou eens wat groepen de ruimte te geven om hun ideeën goed te verwoorden. Als je ze elke keer wegzet als marginaal of et cetera.
Of wappies of wat dan
ook. Wat het ook zij.
Maar laten we hopen dat dat burgerforum eens een keer van de grond komt. Dat vind ik zo. Kennen jullie dat? Dat is zo fantastisch.
David van Rijbroek die dat vooral.
Frankrijk doen ze het gewoon al. Ja.
Overigens blijkt dan dat die burgerfora vaak bijvoorbeeld rond duurzaamheid strengere regels voorstellen dat de overheid durft in te voeren. Dus dat heb je trouwens ook in bedrijven, toch? Dat als je medewerkers hun eigen doelen laat stellen, dat je als baas moet zeggen, toe kalm aan, stel niet te hoge eisen. Nee, want de meeste mensen stellen zich veel te hoge doelen. Wel onderschat. Maar als ik ze aan jou opleg, ga je in verzet.
Als jij mij dingen oplegt, Harry, dan...
Nee, maar dat geldt voor alle mensen. Maar we zijn het eens. Ja, dat heel veel van die dingen is, als we het andere opleggen, dan gaat het niet door. Vraag je mensen om te zeggen, wat moeten we met duurzaamheid? En dan blijkt in Frankrijk dat veel van de maatregelen die worden voorgesteld, de overheid te ver gaan.
Maar laat ik dan zo zeggen. Misschien is dit wel het tijd van het luisteren en het luisteren faciliteren. En want dat is wat ik er een beetje uit ophaal, uit alles wat er gebeurt. En dat is best lastig als je een hele industrie hebt met duizenden PR-mensen.
Woordvoerders.
En et cetera, die allemaal aan het zenden zijn. Is de vraag, hoe luister je nou?
Vond je dat niet pijnlijk bij Ajax dat de man van de media, de woordvoerder, het jammer vond dat de vrouwen zonder toestemming naar buiten contact hadden gestopt?
Dat was belachelijk.
Ik vond dat het allerergste. Ja. Dat eigenlijk typische manager, het type vreselijk. Waar ik me ooit mee heb geassocieerd en misschien nog wel, dat die het belangrijker vinden dat de zaak beheerst wordt dan dat mensen gebruik maken van een recht op vrije meningsuiting. Het is schandelijk.
Anoushka, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Okay. Mag ik jou vragen om er een strik omheen te doen? Waar hebben we het nou eigenlijk over gehad?
Nou, het was een echt kroeggesprek, hè?
Ja, hè? Het ging alle kanten op.
Het ging alle kanten op. Maar ik denk dat we eigenlijk wel een goed beeld hebben geschetst van social media, de inzet van internet, wat je ermee kan, wat je ermee kan in de publieke zaak. Zowel de positieve als de negatieve kanten. En nog belangrijker, wat ik uit dit gesprek ook haal, is één, wat Guido ook zei, luisteren we nog wel naar elkaar? Luisteren we, echt luisteren, dus niet horen wat je zegt, maar luisteren we. Hoe gaan we samen werken aan de toekomst.
Mooi. Toch, Harry?
Ja, ik ga je niet doorheen. Nee, dan praat ik er toch doorheen.
Nee, daarom. Nee, dat gaan we niet doen.
Het is goed zo.
Ik dank jullie zeer. Weet je al waar we het de volgende keer over gaan hebben, Harry?
Nee, dan komt de vreemde letter, de Q.
Oh, volgens leuk.
Mij P. Ja. En dan Q. Ik kom niet verder dan Queruland. Maar misschien dat hier iemand zit die met de Q-quotient.
Nou,
dat moet je toch QR-code?
Status quo. Maar dat is eigenlijk
die Q aan het...
Maar die QR-code lijkt me een hele mooie.
Ja, want dan gaat het toch ook over grondrechten. En over, ik vind, waar we kennelijk bang voor zijn om dat te bespreken, omdat je dan in een van de twee kampen komt. Ik merk
voordat we het hele gesprek weer overnieuw gaan doen. Mocht jij nou een advies hebben waar we het over moeten hebben. De Q, want dat is inderdaad een lastige letter. Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info@people-power.nl of anders natuurlijk via alle socials. Dank u wel allemaal in de studio. Guido van Ispen, Anoushka Biekman en natuurlijk Harry Starre. Jij bedankt voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.